Efeze 2, waar ik lees vanaf vers 4, waar de apostel schrijft: maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Tot zover. En deze zin van vers 4, 5 en 6 is feitelijk dezelfde zin die al begonnen werd in vers 1. U, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, enzovoorts, u heeft hij levend gemaakt. Dat is waar het om gaat. Nadat eerst beschreven wordt de positie van de natuurlijke mens, en dus ook onze oorspronkelijke positie, een positie waarbij wij eertijds wandelden naar de eeuw deze wereld en naar de overste van de macht der lucht en naar de geest die nu werkt en dus nog steeds werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Wel, hij heeft ons levend gemaakt. Waar wij eerst wandelden naar de eeuw deze wereld, is de logische conclusie waarheen de apostel hier onderweg is, dat wij nu zouden wandelen niet naar de eeuw van deze wereld, maar naar de eeuw van de toekomende wereld. Of gewoon, wij zouden wandelen naar, en dus in overeenstemming met, de toekomende eeuw. En ik heb u vorige keer al uitgelegd dat de eeuw deze wereld nou eenmaal niemand anders is dan Satan zelf. En de toekomende eeuw, de eeuw van die toekomende wereld, is uiteraard dan om dezelfde redenen niemand anders dan Christus zelf. En dat is ook inderdaad de gedachtegang die de apostel hier volgt, met vele tussenzinnen, met vele opmerkingen, maar niettemin, hij is vanaf vers 2 feitelijk onderweg naar vers 10... waar het hoogtepunt van het schriftgedeelte eigenlijk genoemd wordt. Want daar staat: want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin, opdat we in dezelfde, opdat wij daarin zouden wandelen. Wij die eertijds, vers 2, gewandeld hebben naar de eeuw deze wereld, en die dus gewandeld hebben in andere werken, niet in goede werken, maar in boze werken, is dan de uitdrukking in de Statenvertaling. En het verschil komt tot stand doordat God ons heeft levend gemaakt. Wij waren dood door de misdaden en de zonde, en leefden in die positie, hoe vreemd dat ook klinkt. Maar goed, wij waren in die positie, niet alleen dood, maar wij waren in die positie wandelende in overeenstemming met de eeuw deze wereld. Feitelijk dus onder de macht van de God deze eeuw. Feitelijk dus onder de macht van de zonde en macht van de dood. En daarmee onder de macht van degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel. En zo staat het in Hebreeën 2. Echter, God heeft ons levend gemaakt. Dat ik dat nog meteen aan het begin van de avond meteen al zeg, is om u er meteen bij te bepalen, voordat ik het vergeet, dat dit schriftgedeelte niet in de eerste plaats spreekt over dat God ons eeuwig leven gegeven heeft en dat we dan dus behouden zijn en dus in de hemel komen, of wat het maar wezen mag, of zoiets. Daar gaat het niet over. Dat speelt wel een rol mee. Dat is wellicht ook de basis van wat de apostel hier uiteenzet. Maar wat hij hier uiteenzet is niet zozeer dat wij voor eeuwig behouden geworden zijn of iets dergelijks, maar dat wij nu reeds levend zijn voor God, in tegenstelling tot de natuurlijke mens die voor God nog steeds dood is. Dat wil zeggen, het gaat niet om het verschil wat zal blijken straks in de toekomst, maar het gaat om een verschil wat nu reeds bestaat in de praktijk. Wij wachten niet op eeuwig leven of iets dergelijks. Wij wachten ook niet op de opstanding der doden of op de opstanding des vleeses, of hoe het bij gelegenheid maar genoemd wordt. Wij wachten daar niet op. Wij hebben daaraan al deel gekregen. En het betekent dan ook dat onze levens totaal anders ingericht zouden zijn dan de levens van de natuurlijke mens. En dat is waar het hier in dit hoofdstuk in het bijzonder over gaat. Dat wij zijn levend geworden met Christus in het verleden, punt uit. En dat we daardoor behouden zijn geworden, enzovoorts. Dat is waar, maar voor die waarheid zouden we uitgebreider terecht moeten in de Romeinenbrief. Echter, hier in de Efezebrief wordt diezelfde gedachte uit Romeinen veel verder ontwikkeld. Er wordt uitgebreid erover gesproken dat wij nu eenmaal levend zijn en dus niet zouden wandelen in overeenstemming met de God deze eeuw, maar in overeenstemming met de wil van de God van de toekomende eeuw. En de volgende gedachte is natuurlijk dat wij dus dan feitelijk al in die toekomende eeuw leven. En dat is ook inderdaad waar het om gaat. God, en neem ik de draad op in vers 4, God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, en we hebben dat vorige keer uitgebreid besproken, en dat hij ons lief gehad heeft ook toen wij dood waren door de misdaden, hebben we ook besproken, eerste zin uit vers 5. Die God die ons lief had toen wij nog dood waren. Of zoals Romeinen 5 zegt, die God die ons lief gehad heeft toen wij nog zondaren waren, toen wij nog krachtelozen waren, toen wij nog goddelozen waren. Die God die heeft ons levend gemaakt, dat wil zeggen heeft ons leven gegeven, inderdaad. Heeft ons levend gemaakt, maar niets op persoonlijke titel, om het zo eens te zeggen, maar heeft ons levend gemaakt met Christus. Op dat laatste ligt ook de nadruk. Hij heeft ons levend gemaakt met Christus, want wat God gedaan heeft, is Jezus uit de dood opwekken. Deze Jezus, zei Petrus, die gij gekruist heeft, heeft God uit de dood opgewekt, heeft hem gesteld tot Heer en tot Christus. Het zijn bijna dezelfde woorden die de apostel Paulus later gebruikt in zijn lange toespraak in Handelingen 13. God heeft hem uit de doden verwekt en hem gezet aan zijn rechterhand enzovoorts. Dat is bijna 2000 jaar geleden gebeurd. En de gedachte is ook dat toen wij wedergeboren werden, toen wij tot geloof kwamen, dat wij toen dat leven ontvingen wat inmiddels bijna 2000 jaar geleden tot stand kwam. Wij kregen deel aan het leven van Christus. En daar gaat het om, dat eeuwig leven wat we hebben ontvangen, dat hebben we niet ontvangen terwille van onszelf. Dat is ook niet zozeer ons persoonlijk onvervreemdbaar bezit, hoewel het dat is. Maar het is in de eerste plaats het leven van Christus in ons. Daar ben ik ongeveer mee geëindigd de vorige keer. Als Paulus zegt namelijk, ik ben gestorven, doch ik leef, dan vult u dat meteen aan. Hij relativeert het, om zo te zeggen, en zegt, ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. Niettemin zegt hij, ik leef. Maar het belangrijkste is, het is het leven van Christus in mij. En die nu, net als in de apostel Paulus, dat is de gedachte. En daarom staat er ook in een tussenzin, uit genade zijt gij zalig geworden. Wij hebben namelijk deel gekregen aan iets wat God in het verleden reeds tot stand gebracht heeft. En uit zijn genade hebben wij deel gekregen aan het leven van Christus, is de gedachte. En dat brengt ook de verdere consequenties met zich mee die in de volgende verzen genoemd worden. Daarom staat er ook uitdrukkelijk, hij heeft ons mede levend gemaakt. Later nog herhaald, in vers 6, heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel. En drie keer staat erbij, mede. Samen met Christus, want we hebben aan zijn leven deelgekregen. En de eenvoudige gedachte is dat wat nu verder volgt in deze verse, en wat hier gezegd wordt over dat leven, wordt in feite weer gezegd over het leven van Christus zelf. En daarmee wordt het gezegd over het leven wat wij hebben ontvangen. En daarmee grijp ik terug op het laatste gedeelte van Efeze 1. Want daar gaat het er immers om dat wij zouden begrijpen, of zouden weten, vers 18, dat we zouden weten welke de hoop zij van zijn roeping en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij, enzovoorts. Want de gedachte is dat wij aan die hoop, aan die rijkdom der heerlijkheid, aan die uitnemende grootheid zijner kracht deel hebben gekregen. Het is het leven van Christus in ons. En wat van het leven van Christus gezegd wordt, is dus net zo goed vervolgens van toepassing op ons. Ik ben geneigd eerst terug te gaan naar Romeinen 6, en dat te citeren, waar staat op dat gelijkerwijs Christus uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid des vaders. Let op, tot, geeft een doel aan. Tot heerlijkheid des vaders is hij opgewekt, alzo ook wij. En wat er dan verder komt is niet erg van belang meer, wij weten het dan. Alzo ook wij zouden leven tot heerlijkheid des vaders. En er staat letterlijk dan, alzo ook wij in nieuwigheid des levens zouden wandelen. Dat is een van de eerste versen van Romeinen 6. De gedachte is daar net zo goed, dat waar wij het leven van Christus hebben ontvangen, en waar dat leven van Christus in ons actief zou worden, daar zouden onze levens dezelfde kenmerken hebben, dezelfde doelstellingen hebben als het leven van de Heer Jezus zelf nu. En dat is waar het om gaat, dat staat hier ook. Daarom zo uitdrukkelijk, we zijn medelevend gemaakt met Christus. Het is niet alleen Paulus die dat zegt. Het is precies wat de apostel Petrus ook zegt in de eerste Petrusbrief. Hij zegt, wij zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Want daaraan hebben wij deel gekregen. Aan zijn leven met alle consequenties van dien. Ik ben geneigd zelfs te verwijzen naar Hebreeën, maar dat wordt het zo uitgebreid, dus ik laat het maar weer even liggen. Maar het gaat om het beginsel dat we door genade deel hebben gekregen aan Christus, zoals trouwens ook Romeinen 6 zegt, 1 of 2 versen eerder, of verder, weet ik niet meer. Daar staat dat wij één plant met hem zijn geworden. Eén levend organisme met hem zijn geworden. In zijn dood, maar in het bijzonder ook in zijn opstanding. Nou goed, hier staat dan, God heeft ons medelevend gemaakt met Christus, vers 5. De term uitgenade, zijt gij zalig geworden, wordt herhaald in vers 8, dus daar kom ik dan wel weer op terug. Ik ga eerst verder in vers 6, waar staat, en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Zodat de gedachte van Romeinen hier nog verder wordt uitgebreid. De gedachte van Romeinen is, we zijn met Christus opgewekt. Efeze herhaalt dat, zegt het 2 keer achter elkaar in vers 5 en 6. Maar voegt eraan toe, God heeft ons ook met Christus gezet in de hemel. Zodat wij niet alleen één plant met Christus zijn in de gelijkmaking zijner dood. Of zijn ze dood. En de gelijkmaking zijner begrafenis. En de gelijkmaking zijn er opstanding. En verder gaat Romeinen niet. Maar we zijn ook één plant met hem geworden in de gelijkmaking zijn er een hemelvaart. En dat staat niet in Romeinen. Maar wat er nog wel in Romeinen staat, is hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie. En de openbaring van een verborgenheid, welke in alle eeuwen verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is door profetische schriften. Hem, zei de heerlijkheid, enzovoorts. Dat zijn de laatste woorden van de Romeinenbrief, waarin de apostel dus zonneklaar verwijst naar het vervolg op de Romeinenbrief. Hem die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de openbaring van een verborgenheid, enzovoorts. Daar komen we later op terug, want het zijn ongeveer de woorden die de apostel Paulus hier in Efeze 3... opnieuw gebruikt en ze daar ook toelicht. Dus daar kom ik vanzelf nog op. Maar het gaat erom dat hier die dingen feitelijk ook al genoemd worden. Want de gedachte is dat wij niet alleen met Christus zijn opgewekt, maar dat wij ook met Christus hemelburgers geworden zijn. Gezet zijn in de hemel. Problemen die we bij die gedachte ondervinden, is dat wij bij de hemel denken aan een plaats die heel ver hier vandaan is en die heel hoog is bovendien. En dat is een beetje een misverstand, want dat is niet ver hier vandaan. Ik herhaal het dikwijls, en het blijkt ook hard nodig te zijn. De hemel waarover hier gesproken wordt, de derde hemel, strekt zich uit tot op de aardbodem aan toe, in elk geval. Die hemel is niet ver weg, integendeel, die is om ons en zelfs in ons, en andersom, wij zijn in die hemel geplaatst. Dat wil zeggen, wij worden geacht, volgens de Bijbel, deel uit te maken van deze onzienlijke wereld. En moeilijker is het niet. Ik zeg wel eens voor het gemak, als ik het vlug moet uitleggen, zeg ik wel eens de natuurlijke mens die op de aardbodem loopt, maakt daarmee een gat in de hemel. De hemel omringt hem wel, maar hij maakt er geen deel van uit. En het verschil met de gelovige is dat de gelovige niet een gat maakt in de hemel gaat dwars door hem heen. Hij maakt deel uit van die hemelse, van die onzienlijke dingen. Het is trouwens makkelijk genoeg om het snel te verklaren. Of het begrijpen is een ander verhaal. Maar het is makkelijk genoeg om het snel te verklaren. Want een paar versen eerder werd nog gezegd dat Christus gezet is in de hemel aan de rechterhand Gods. En velen denken dan dat is een reusachtig eind weg. De andere kant van het verhaal is dat Christus in ons woont. En breng die dingen dan maar eens met elkaar in overeenstemming. Is hij in de hemel gezeten aan de rechterhand Gods? Of is hij in ons midden vanavond hier in deze kantine? Of is hij zelfs in onze harten? Ja, alle drie. Het maakt niet uit. Het gaat om deze onzinnelijke wereld die zich uitstrekt tot de aardbodem, theoretisch althans, tot de aardbodem aan toe. Daar houdt de hemel hem eenmaal op. Maar wij maken deel uit van die hemelse dingen. Dat wil zeggen, waar de natuurlijke mens dood is door de misdaden en de zonde, is hij van God afgesneden en is er geen contact, geen leven, geen gemeenschap, ik heb u al die woorden uitgelegd, is er geen contact, geen gemeenschap tussen deze hemelse dingen en de natuurlijke mens. In ieder geval niet. In ieder geval is er geen gemeenschap tussen de Heer die deel uitmaakt van deze hemelse dingen die gezet is in de hemel en de natuurlijke mens. Maar er is wel gemeenschap, daar gaat het nou juist over. Er is wel leven en dus contact, communicatie, gemeenschap tussen dat wat in de hemel is en ons. Wij maken van die onzienlijke wereld deel uit. Dat wij die onzienlijke wereld niet zien, ja, dat klopt. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om of die gemeenschap daar is of niet. En de schrift zegt, die gemeenschap is daar. Zodat wij inderdaad deel uitmaken van een onzienlijke wereld. Daarmee ook van een verborgen koninkrijk. Al is dat nou niet meteen een term die we ontlenen aan de Efezebrief. Maar het is wel zo, wij maken deel uit namelijk van deze hemelse dingen. En dat is ook wat hier steeds staat. Ik heb u in verband met vers 3 van hoofdstuk 1 er al op gewezen dat weliswaar in de Statenvertaling steeds in Efeze gesproken wordt over de hemel, maar dat in werkelijkheid in de grondtekst gesproken wordt over de hemelse dingen. Meestal afgekort tot het hemelse, maar in de zin van de hemelse dingen. Ik heb u dat ook laten zien, hoe ik daaraan kom, dus daar kom ik nou niet meer op terug. Maar dat is precies waar het om gaat. Wij maken deel uit van de hemelse dingen. Of nog anders, wij zijn hemelse dingen. Nou ja, we zijn geen dingen, maar mensen, heet zoiets. Nou goed, dan zijn we hemelse mensen. Waarom niet? Het wordt ook gezegd van de mens, Jezus van Nazareth, dat hij is opgewekt uit de dood en gezet is in de hemel aan de rechterhand Gods. Een mens op de troon in de hemel. Een hemels mens dus. Of zullen we 1 Korinthe 15 nemen? De eerste mens, Adam dus, is uit de aarde en daarmee aards. De tweede mens, Christus dus, de laatste Adam, is de Heere uit de hemel. En dus waar wij zijn leven hebben ontvangen, zijn wij dus hemelse wezens geworden, is de redenering. En dat is ook de garantie voordat wij ooit verlost zullen worden van dit aardse lichaam. Waarin wij min of meer vreemdelingen zijn, of waarin wij in ballingschap zijn, om eens een Bijbelse term te gebruiken. Maar dat is ongeveer de gedachte. En waar wij ervan verlost zullen worden, en waar wij bovendien al hemelse wezens zijn, rekent God inderdaad die natuurlijke mens, het lichaam als zodanig, niet. Dat is de Bijbelse gedachte. En in die zin zijn we er dus al van verlost. Nou, hoe dat ook zij, de staat heeft ons mede gezet in de hemel. Dus hij heeft ons met Christus gezet in de hemel. In Christus Jezus, namelijk vanwege onze verbondenheid. Het woord in heb ik al eens uitgelegd natuurlijk. Hè? Vanwege onze verbondenheid met Christus Jezus. Wij zijn hemelse wezens geworden. Waarna ogenblikkelijk de vraag moet zijn, waar dient dat nou weer toe? Nou ja, het is niet zo netjes gezegd, maar dat is toch een eerlijke vraag. Want u en ik weten dat het er niet om ging dat de mens een hemelburger zou worden. U en ik weten dat het erom ging dat de aardse mens nou eenmaal een zondaar is en dat hij van zijn zonde verlost moet worden. En van zijn sterfelijk leven. Hij zou eeuwig leven ontvangen, maar daarvoor hoeft hij niet naar de hemel. Bovendien, de Bijbel laat er geen twijfel over bestaan dat de mens geschapen is voor de aarde. En andersom, dat de aarde geschapen is voor de mens. En regelmatig horen we dus ook het idee dat de gelovigen straks zullen leven op een nieuwe aarde. Nou, laat ik het zo zeggen. Er zullen gelovigen leven straks op de nieuwe aarde, maar u en ik niet. Want de uitzonderlijke situatie doet zich voor in onze bedeling dat de gelovigen van vandaag, de eerste gelovigen dus om zo te zeggen van het nieuwe verbond, de eerste die eeuwig leven hebben ontvangen, die wedergeboren zijn, op grond van dat eerst geboorterecht waar ze dan deel aan hebben, hemelsburgerschap zullen ontvangen. We bevinden ons dus in een bijzondere positie. En we doen er goed aan om ons dat te realiseren. Kijk, zie, daar waar men dit onderscheid niet kent en daar waar men geen bedelingen onderscheidt, daar waar men bovendien niet kent de wederkomst van Christus, maar alleen de jongste dag, die men dan abusievelijk aanduidt als die van de wederkomst van Christus, daar waar het onderscheid niet gemaakt wordt, kan men natuurlijk nooit meer komen tot de constatering hoe bijzonder de positie is waarin wij leven. En vele gelovigen van vandaag denken ook gewoon dat de term hemel eigenlijk de betekenis heeft van het hiernamaals. En velen die dan gaan nadenken over welke plaats dat dan is, komen tot de conclusie, al lezend in de Bijbel, dat het dan gaat over de nieuwe aarde uiteindelijk. En dan zegt men, nou ja, hemel, dat is een beetje abstract begrip. En wij zullen hemel hebben op aarde. En aangezien dat een tamelijk Nederlands uitdrukking is, idiomatisch, maar niettemin een Nederlandse uitdrukking, valt niemand erover. Dan zegt men, ja, we gaan naar de hemel, maar dat betekent dat we op de nieuwe aarde zullen wonen uiteindelijk. Dat is vaak de gedachte. Nou goed. Maar zo ligt het namelijk niet. Het gaat erom dat al die gelovigen sinds de opstanding van Christus en dus het aanbreken van het nieuwe verbond en voorafgaand aan zijn wederkomst en dus voorafgaand aan de openbaring van zijn koninkrijk nog in deze oude wereld, voor een periode van een dikke 1000 jaar in elk geval, dat die gelovigen leven tussen opstanding en wederkomst van Christus beschouwd worden als eerstelingen en worden toegevoegd aan een gemeente van eerstelingen. Dat staat er ook gewoon, in Hebreeën 12 staat dat. En een gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Wij zijn, zegt Hebreeën 12, gekomen weliswaar tot Sion, Jeruzalem, maar dan een ontastelijk Sion, een hemels Jeruzalem, staat er gewoon bij. Ook aardig voor diegenen die beweren dat Hebreeën juist niet over ons, over de gemeente, zou gaan. Dat kan dus helemaal nooit meer, hè? Als je dat beweert, dan ken je ook het onderscheid prompt niet meer tussen de gemeente van vandaag en de gelovigen in de toekomst. En daar gaat men juist dikwijls prat op, dat men dat wel weet. En dan zegt Hebreeën hoort bij een andere bedeling. Nou, juist niet. Hebreeën hoort specifiek zelfs bij de onze. Dan gaat het juist om dat wij gezet zijn in de hemel. Dat we eerst geboorterecht hebben ontvangen, staat er tot 2 keer toe minstens. Alleen al in Hebreeën 12. Nou, ik erover nadenk. Wel 3 keer. Minstens. Ja, minstens, wel vaker zelfs, maar 3 keer staat het er in elk geval. Het hele hoofdstuk gaat erover namelijk dat we tot zonen, tot eerstgeborenen zouden gesteld worden. Dat we het eerstgeboorterecht zouden waarderen en daaruit leven. Want wij zijn gekomen tot een gemeente van eerstgeborenen enzovoorts. Met als clue dat we dus inderdaad bestemd zijn voor de hemel. Om vanuit de hemel, zoals gebruikelijk overigens, vanuit de hemel te delen in de heerschappij over de aarde. Dat is waar het om gaat. Daartoe zijn wij geroepen. Dat is die heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. Dat is die heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen uit hoofdstuk 1, vers 18, enzovoorts. Kortom, we hebben de hemelse toekomst, maar dat niet alleen. Wij zijn nu reeds gezet in de hemel. Het onderscheidt ons van alle andere gelovigen uit zowel voorgaande als nog toekomende bedelingen. Dat is waar het om gaat. Zeer uitzonderlijke positie. We leven dan ook in een zeer uitzonderlijke bedeling. Maar daar hebben we het nog wel weer wat uitgebreider over. Naar aanleiding van de rest van hoofdstuk 2 en bijzonder hoofdstuk 3. Niettemin, we zijn met Christus nu reeds gezet in de hemel. Hebben daar een positie ontvangen. Betekent dat gewoon. En als u vraagt, wat is die positie? Dat is de positie dat wij bestemd zijn om tot eerstgeborenen te worden aangesteld in de toekomst met Christus. Opdat we zouden deel hebben aan zijn koninkrijk. En dus ook aan de openbaring van zijn koninkrijk. En kort en goed, laat ik maar eens een eenvoudige uitspraak doen voor deze keer. Als de Heer weer komt, komen wij ook weer met hem. Niet om een aardse positie in te nemen, maar om vanuit de hemel op aarde ons koninkrijk, dat van de Heer en ons, te openbaren, te vestigen. Want dat is wat er staat. Hij zal komen met zijn vele duizenden of tienduizenden engelen of heiligen, zegt het Oude Testament al, en Hebreeën 12 dus weer zegt, wij zijn toegevoegd aan die vele tienduizenden engelen. Wij horen daarbij. Dat is, we zijn toegevoegd aan de gemeente van eerstelingen en daarna we zijn toegevoegd aan die gemeente van tienduizenden engelen. Precies, dat is het. En als hij komt met zijn vele tienduizenden engelen, zijn wij daarbij. Want wij weten dat als hij geopenbaard zal worden in heerlijkheid, wij hem gelijk zullen zijn. Dat is 1 Johannes 3. En mocht dat nog niet voldoende zijn, dan sla ik even een paar bladzijden om en lees ik in elk geval Colossense 3... Vers 4, want het leuke is dat het verhaal langzamerhand steeds verder gaat. Hè? Romeinen zegt, we zijn met hem gestorven. We zijn met hem begraven. We zijn met hem opgewekt. Efeze zegt, dat is zo, maar we zijn ook met hem gezet in de hemel. En dan zegt Colossense, dat is zo, maar... Vers 4 van Colossense 3, wanneer Christus zal geopenbaard worden... Christus die ons leven is, daar hebben we het toch steeds over nu. Dan zult ook gij, het kan niet missen, dan zult ook gij met hem, dat is dubbelop. Dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En als de Heer wederkomt in heerlijkheid, zullen wij met hem verschijnen. In heerlijkheid is de gedachte. En dat in heerlijkheid impliceert dus in zijn koninkrijk. Tot slot zijn we het lichaam van Christus en Christus is de koning, dus we zijn het lichaam van de koning. Geef me de gelegenheid geeft om meteen te zeggen, Christus zal komen als de bruidegom en wij zijn het lichaam van de bruidegom en dus zijn wij de bruidegom. Dit was een hele snelle, maar dat wacht dan maar even tot Efeze 5 dan. Dan hebben we het er nog wel wat uitgebreider over. Ja, nee, niet de bruid, de bruidegom. Zeker wel. Nou goed, daar hebben we het nog over. Maar u ziet waar het om gaat. We hebben deel aan Christus. Ook niet alleen aan Christus in het verleden, maar in het bijzonder Christus in het heden en daarna Christus in zijn toekomst. En daarom zouden wij verstaan welke de hoop is van zijn roeping en welke de heerlijkheid is van zijn erfenis en welke de grootheid zijn de kracht zij aan ons die geloven. Want we zijn, net als Christus zelf, nu reeds gezet in de hemel. En dan zegt u misschien, maar ja, als we van hemelse dingen deel uitmaken, hoe kan het dan dat de mensen ons zien? Dan zeg ik, nou, wanneer werd de Heer Jezus zelf gezet in de hemel aan de rechterhand Gods? Bij zijn opstanding, hoe kwam het dan dat we hem daarna nog zagen? En dan zegt hij, dat was wat anders. Dan zeg ik, ja, het ging anders. Maar het feit als zodanig is geen enkel probleem. Waarom zouden hemelse dingen niet gezien kunnen worden op aarde? Meestal niet, maar soms wel onder omstandigheden. Hoe precies, dat is steeds verschillend en daar gaat het maar om. En zo kan het ook dat wij, hemelse mensen, feitelijk op aarde gezien worden. Het is tijdelijk, in deze vorm althans. Maar het is zo. Nou, hij heeft ons met hem opgewekt, Efeze 2, vers 6. Met hem gezet in de hemel in Christus Jezus. Waarna de vraag is, waartoe heeft hij dat dan gedaan? En waartoe deze uitzonderlijke positie van de gelovigen uit onze bedeling? Wat staat er? opdat, en dat betekent dus dat nu het doel van de gemeente feitelijk genoemd wordt. Het doel is dat hij, en niet wij, het doel is dat hij, want hij heeft een plan, hij heeft zich een doel gesteld, niet wij stellen ons een doel. Daar gaat het nou juist om. We hebben deel aan het leven van Christus. En hij heeft een doel met dat leven. En wij zouden ons aan dat doel van zijn leven onderwerpen. Wij zouden ons daaraan conformeren. Zoals reeds gezegd. En dus opdat hij zou betonen, niet eens verkondigen, betonen, tonen dus. Demonstreren. Via aanschouwelijk onderwijs. Hij wil iets laten zien. Nee, niet aan ons. Aan anderen. Maar hij laat het zien aan ons en in ons. Als ik het zo maar zeg, tenminste. Hij zal via ons en door ons, door ons te gebruiken, betonen, in de toekomende eeuwen, hij zal betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. Begrijp je me goed? Hij zou dit doen in de toekomende eeuwen, staat er. Ik dacht dat ik er al bij stil had gestaan, naar aanleiding van vers 21 van hoofdstuk 1. Wij leven al in de toekomende eeuwen, want de toekomende eeuw of eeuwen, want duurt erg lang, dus kan ook het meervoud gezegd worden. Het is eeuwig immers. De toekomende eeuwen zijn begonnen bij de opstanding van Christus. En sinds onze wedergeboorte worden wij overgezet uit de tegenwoordige boze eeuw en in de toekomende eeuw. Zoals we deze plaats in de tijd uitgebreid besproken hebben. Die toekomende eeuwen zijn al begonnen. We hebben de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt, zegt Hebreeën 6. Hopelijk zijn we sindsdien niet afvallig geworden, zoals Hebreeën 6 eventueel ook zegt. Maar we leven in die toekomende eeuw. En dan staat er, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, dat wil zeggen niet alleen nu, maar ook in de toekomst. En voor anderen zeg ik, niet alleen in de toekomst, maar ook nu. Toch? Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Dat betekent heel eenvoudig dat God ons, de gemeente uit onze tegenwoordige bedeling, wil gebruiken, wellicht onder andere, maar dan moeten we een andere schriftgedeelte, maar dat hij ons wil gebruiken om zijn genade te betonen aan, niet ons, maar aan anderen, uiteraard. Dat heb je toch, hè? Kijk eens hier, voor zover hij ons genade zou betonen, heeft hij dat al lang gedaan. Toch? Wij leven toch al lang uit zijn genade. Maar het punt is juist dat wij die leven uit zijn genade aanschouwelijk voorbeeld zouden zijn voor weer anderen. Die ons wel zien, maar die wij niet zien. Gelukkig. Nou, anders gezegd dan. Hij heeft ons gezet in de hemel, met Christus, gezet in de hemel opdat hij zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. Aan wie dan? Aan degenen die in de hemel zijn. We zijn gezet in de hemel opdat hij via ons iets zal demonstreren. Aan, nou niet aan degenen die op aarde zijn. En ik kan ook wel zeggen, waarom niet? Dat werkt namelijk niet. Wij die uit genade leven, zuster, wij die uit genade leven, wij hebben al heel snel een reputatie van antinomianistisch te zijn. En dus wetteloos. Toch? Dat is de gedachte. Want wij leven niet onder de wet, maar onder de genade. Dus worden we geacht wetteloos te zijn en bandeloos te zijn. Wij onderwerpen ons niet aan de kerkelijke tucht en wat er maar wezen mag, enzovoorts. En dus worden wij geacht een losbandig leven te leiden. Dat is de reputatie die we gewoonlijk hebben wanneer we leven uit Gods genade. Dus het werkt niet. En bovendien, in de praktijk is het verschil dikwijls ook nauwelijks te zien. Tussen leven uit genade en wetteloosheid. Maar het punt is ook dat het niet gedemonstreerd zou worden via ons aan degenen die op aarde zijn, maar aan dat wat in de hemel is. En die weten het onderscheid goed, die zien het onderscheid ook. Want daar in de hemel weet men heel goed in hoeverre wij leven dan wel geleefd worden door de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. In hoeverre wij dus geleefd worden door de eeuw deze wereld, deze oude schepping. En in hoeverre wij leven uit of geleefd worden door dat nieuwe leven en door de genade Gods. En dat wordt gedemonstreerd. Onze levens, als het goed is, zijn, in ieder geval zouden zijn, toonbeelden van Gods genade. Mooi woord, hè? Toonbeeld. Dat is ook dubbel op trouwens. Maar het zijn toonbeelden van Gods genade. Niet aan de wereld, niet aan de buurvrouw, zeg ik altijd. Bij wijze van spreken natuurlijk. Maar aan degene die in de hemel zijn. En gelooft u, ik wou zeggen gelooft u mij, maar u moet mij nooit geloven. U moet de Bijbel geloven. De gedachte, ik wilde zeggen, gelooft u de schrift, zij zien ons. Wij hen niet, maar zij ons wel. Vanuit de hemel ziet men alles wat op aarde is. Vanaf de aarde ziet men echter lang niet alles wat in de hemel is. Het meeste niet, laten we het zo zeggen dan, hè? Gemakshalve. Maar dat is waar het om gaat. Dus, wij zijn geroepen om een toonbeeld te zijn van Gods genade. Dat kan alleen wanneer wij ook in de praktijk van ons leven uit die genade Gods, uit die barmhartigheid leven. Hij zou de uitnemende rijkdom zijn genade betonen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Wel nu, wanneer dat in de praktijk in ons leven geen rol speelt, zijn we ook ongeschikt voor dat doel. En andersom, wanneer wij beseffen dat dit het doel is van onze roeping, van ons leven, van het feit dat we met Christus zelfs gezet zijn in de hemel, hemels burgerschap hebben ontvangen enzovoorts, dan is de volgende gedachte dat we ons aan dat doel, voor het doel, ter beschikking zouden stellen. Onze lichamen dus ter beschikking zouden stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Maar dat was weer Romeinen 12. Maar dat is wel waar het ook in deze verse om gaat. God wil zijn genade betonen aan wat wij dan gewoonlijk noemen meteen overheden en machten in de hemel. En wij noemen dat zo omdat we dat ontlenen aan het parallelvers, zo heet zoiets, plechtig, in Efeze 3. Want daar staat in vers 10, opdat nu, en zoals gezegd niet in de toekomst slechts, maar ook nu, maar in vers 10 gaat het slechts over nu. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods. En daartoe is het niet noodzakelijk dat de gemeente zich verbaal, met het woord dus, richt tot deze overheden en machten in de hemel. De bedoeling is niet dat we voor overheden en macht in de hemel staan te preken, zal ik maar zeggen. Dat is niet de bedoeling. Dat is ook nergens voor nodig. Zij zien ons toch wel. Beter dan de buurvrouw. En dat is waar het over gaat. Dat wil zeggen, God wil via of door de gemeente zijn veelkleurige wijsheid bekendmaken aan degenen die in de hemel zijn. Dat kan ook niet missen, want in onze dagen gaat het tot nog toe over een verborgen en daarmee hemels koninkrijk. En in de hemel is ook wel het een en ander te regelen. Voordat dat koninkrijk op aarde gestalte zal krijgen. En in dat hemelse werk van Christus zijn wij nu reeds betrokken. Nee, straks hoeft het niet meer. Nou, misschien wel, maar daar gaat het nou niet over. In ieder geval gaat het over de tegenwoordige tijd. Waarin de genade Gods betoond zou worden, volgens 2 vers 7, dan wel waarin de veelkleurige wijsheid Gods bekendgemaakt zou worden. Let op dat er ook niet staat gepredikt, verkondigd of iets dergelijks, maar gewoon bekendgemaakt. En in dit geval, net als in 2 vers 7, door betoning, dat wil zeggen door aanschouwelijk onderwijs. Hier staat het dus al twee keer, Het geeft mij de gelegenheid antwoord te geven op een vraag van iemand uit Emmen die dit toch niet hoort. Maar nee, het was niet Emmen, het was Hogezand. Maar goed. Maar die vroeg naar een uitspraak in 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. Vers 12, laatste zin, waar staat... in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Waarin wilden ze inzien? Nou, de aardigheid is dat de apostel Petrus hierover precies dezelfde dingen spreekt. Hij doet het wat terughoudender, omdat nou eenmaal hemelse dingen bekendgemaakt zouden worden, althans schriftelijk, via de apostel Paulus. Niettemin... in 1 Petrus 1, vers 10, zegt de apostel dat de profeten, de oudtestamentische profeten, een manco hadden in hun profetieën. Dat wil zeggen, bepaalde delen van hun eigen profetieën begrepen zij niet. Dat staat er. Waarna zij hun eigen profetieën bestudeerd hebben. Wat uiteraard heel verstandig is, het is immers het woord Gods. En zij bestudeerden hun eigen profetieën. En in het bijzonder zegt dan vers 11... dat zij onderzochten over welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. In gewoon Nederlands en iets korter. Zij onderzochten hoe dat nou zat met de Messias die lijden zou en die daarna verheerlijkt zou worden, maar zij wisten niet wat daartussen in de tijd daartussen zou gebeuren. Dat was het probleem. En dat is begrijpelijk, want inderdaad, de oudtestamentische profetieën zijn daar bepaald niet duidelijk over. Begrijp je me goed? Ze spreken erover, maar ze zijn er niet duidelijk over. Maar dan staat er dat aan die profeten, vers 12, geopenbaard is, want zo gaat dat, als men de schriften onderzoekt, openbaart God zich, of dat gebeurt door de schriften, of door de geest. Ik ga het niet zeggen, ik weet het ook niet, allebei kennelijk. Maar waar men de schriften onderzoekt, maakt de Heer zich bekend en aan hen is geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden. Deze dingen die u nu aangediend, soms denk ik opgediend, zijn door degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest. Met andere woorden, zij hebben geleerd in welke mate het Oude Testament sprak over onze tegenwoordige bedeling sinds het lijden dat op Christus komen zou en voorafgaand aan zijn heerlijkheid daarna. Dat staat hier. En aan deze profeet is bekendgemaakt hoe dat zo ongeveer zou zijn. Ze hebben er namelijk over geprofeteerd, maar zoals gezegd op onduidelijke wijze, bedekte wijze. En daarna staat er dat het gaat om de dingen die ons nu opgediend zijn door degenen die aan ons inmiddels het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest. En dan staat er in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. En ik zeg het maar meteen, de uitspraak dat de engelen begeerig zijn in deze dingen in te zien betekent uiteraard niks als het niet de bedoeling zou zijn dat zij nu inzicht zouden krijgen. Hebben jullie? Wat maakt het uit als ze begeren zijn erin te zien? Wat maakt het uit dat engelen er niks van weten? Of wel weten? Toch? Maakt voor ons toch in de praktijk geen verschil. Tenzij dan dat het de bedoeling is dat juist die engelen, juist die hemelse wezens zouden zien op welke wijze Gods genade functioneert in onze tegenwoordige heerschappij of bedeling der genade uit Efeze 3. En hoe God inderdaad aardse zondaren maakt tot hemelse rechtvaardigen en zelfs erfgenamen van heel de schepping. Dat is waar het over gaat. Dat zouden engelen wel eens willen weten, uiteraard, hoe dat kan. En de bedoeling is ook dat ze dat zouden weten. De engelen zijn begeerig in te zien. Peter zegt er nog net niet bij dat het de bedoeling is dat door ons deze dingen aan de engelen bekendgemaakt worden. Maar dat staat wel in Efeze 3. Zie je? En voor degene die zegt, nou, ik vind toch dat Peters het onduidelijk zegt, dan zeg ik weer, ja, dat is ook inderdaad zo, maar dat is ook de bedoeling. Waar het echt gaat om de hemelse dingen, zou Paulus die ons meedelen, schriftelijk althans in de brieven, daar gaat het maar om. Maar neemt niet weg dat Peters precies komt tot het punt waar Paulus de draad op neemt in elk geval. Ja, daar gaat het maar om, hè. Dus engelen zijn begeerig in te zien. Aan hen zal bekendgemaakt worden door de gemeente de veelkleurige wijsheid Gods. En aan hen zal betoond worden door de gemeente de uitnemende rijkdom van Gods genade. En dan hebben we alle drie versen naast elkaar. Misschien zijn er nog meer, maar die weet ik dan uit het hoofd ook zo gauw niet. Maar dat is dus de bedoeling. Het betekent automatisch dat aan ons dus een hemelse bediening gegeven is. Een dienst dus aan de Heer, niet met betrekking tot de aarde, maar met betrekking tot de hemel. Ja, ik ben alweer teruggebladerd naar 1 Petrus. Ik was alweer weg, maar ik heb alweer 1 Petrus voor me liggen. Maar daar staat namelijk over de gelovigen in 1 Petrus 2... dat we zouden komen tot een levende steen. Misschien kom ik er nog op terug naar aanleiding van Efeze 2 dan. Wij zouden komen tot een levende steen. Efeze 2 zegt, we zouden gebouwd worden op het fundament, het welk is Christus. Maar we zouden komen tot een levende steen, vers 4 van 1 Petrus 2. En daarop gebouwd worden als levende stenen, vers 5. Zouden wij samen met Christus, of op het fundament namelijk Christus, zouden wij gebouwd worden tot een geestelijk huis, een onzienlijk huis dus, of eventueel een huis voor de geest. Dat kan ook, een huis waar de geest in zou wonen. En dan zit je weer in 1 Korinthe natuurlijk, hè. Een tempel van de Heilige Geest, dat is immers de gemeente. Nou, wij worden zelf gebouwd tot een geestelijk huis, precies als in Efeze 2 dus ook, tot een heilig priesterdom, een priesterlijk volk, dus een volk van priesters, om geestelijke offeranden en niet de vleeselijke offeranden, geestelijke offeranden op te offeren, die goden aangenaam zijn door Jezus Christus enzovoorts. En waar bestaat dan dat offer uit wat wij zouden brengen? Het bestaat eruit dat we onze levens aan hem ter beschikking zouden stellen. En wat doet hij dan met onze levens? Waaruit bestaat dan onze praktische dienst? Wel, uit deze priesterlijke dienst namelijk. En priesters zouden offeren, onder andere. Maar priesters zouden in de eerste plaats het woord Gods, de wet Gods, of gewoon het onderwijs, het woord Gods, de Torah, bekendmaken. Aan het volk, aan de wereld, aan de hele mensheid. En dat zegt Petrus ook, want Petrus komt hierop terug in vers 9 van 1 Petrus 2, als hij zegt, maar gij, in tegenstelling tot het Joodse volk, aardig dan voor degene die de Petrusbrieven slechts willen wegredeneren naar de toekomende bedeling. Want als dat zo is, zou het juist over het Joodse volk gaan. Maar hier gaat het juist om de tegenstelling tussen de gemeente en het Joodse volk. Want het Joodse volk wordt genoemd in vers 7 en 8... waar gezegd wordt dat het gestruikeld is over de steen. En wij worden gebouwd op de steen. Dat is het verschil. Nou, van ons staat dan, vers 9... maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, niet alleen een volk van priesters, maar dus ook van koningen, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, een volk hem ten eigendom, betekent het feitelijk, opdat, er komt ook het doel, opdat, net als in Efeze 2 en Efeze 3, opdat, en dan staat er, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En verkondigen betekent ook bekendmaken. En de deugden van degene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, dat zijn de deugden van degene die ons overgezet heeft uit de tegenwoordige eeuw, de duisternis, in de toekomende eeuw, zijn wonderbaar licht. Of die ons overgezet heeft uit het oude verbond en een oude schepping, duisternis, in een nieuw verbond en een nieuwe schepping, licht dus. Nou goed, noem eens een deugd van Christus dan. Of een deugd van God die ons overgezet heeft uit de duisternis tot zijn licht. Ik kan er zo twee noemen, want we hebben er net twee besproken. De een is de genade Gods, de uitnemende rijkdom zijn een genade uit Efeze 2. De ander is de veelkleurige wijsheid Gods uit Efeze 3. En bovendien met de genade is hij overvloedig over ons geweest in alle wijsheid. Dus bij nader inzien is er niet zoveel verschil tussen die genade en die wijsheid. Maar dat heb ik besproken naar aanleiding van Efeze 1 vers 8. Vers 7 en 8, dus daar kom ik ook niet meer op terug. Wij zouden verkondigen de deugden van Christus. Aan wie? Volgens Efeze 2 aan degene die in de hemel zijn. Volgens Efeze 3 aan overheden en macht in de hemel. Volgens 1 Petrus 2 aan... Staat er niet bij. Staat er niet bij. Dus blijft gewoon Efeze 2 en Efeze 3 overeind staan. Staat er niet bij. Waarom niet? Omdat juist de brieven van Petrus wel degelijk een toepassing zullen krijgen. Ook in een volgende bedeling. Ook in een volgende bedeling. En daarom staat er niet bij aan wie. Want als Israël zelf straks hersteld zal zijn, weer opgericht zal zijn, wedergeboren zal zijn, of wat er mee wezen mag, en het zal gesteld worden tot koninklijk priesterdom, zal het eveneens de deugden van God verkondigen. Echter niet aan degenen die in de hemel zijn, maar aan degenen die op aarde zijn. 144.000 Jehovah's getuigen, dus de 12.000 uit elke stam van Israël, die het evangelie zullen prediken aan de volkeren, hen makende tot discipelen, volgelingen, onderdanen dus, van Christus. Toch? Ja, zo is dat. Uit Israël, dat is Israël. Petrus zegt er dus niet bij, hij kan het ook moeilijk. Want als je gezegd zou hebben aan overheden en macht in de hemel, kan de brief niet meer toegepast worden in de volgende bedeling. En als er gestaan had aan de volkeren der aarde, kan de brief niet meer toegepast worden in onze bedeling. En die moeten allebei van toepassing gebracht worden, dus laat hij dit midden aan wie? Makkelijk genoeg. Nou, gedetailleerder ga ik er niet op in. Doe hem ook weer een andere keer, denk ik dan maar. En we gaan dus weer terug naar Efeze 2. Hij heeft ons met Christus gezet in de hemel, opdat hij, want hij zou een werk doen, zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid, synoniem voor genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. En let dan vooral op dat als wij vragen wie zou er wat doen, volgens vers 7 is het antwoord God. Hij zou betonen, niet opdat wij zouden betonen. Opdat hij zou betonen. Wij spelen daar wel een rol in, we hebben daar een functie in, maar een tamelijk passieve. Het actieve werk wordt gedaan, een actieve functie wordt vervuld door God zelf. Een passieve functie in deze is weggelegd voor de gemeente. En dat zo is, dat blijkt ook uit vers 10, waar deze dingen wat concreter gezegd worden. Want daar staat, wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot... Nou, tot wat? Tot een betoning van zijn genade aan overheden en macht in de hemel. Maar hier staat het wat concreet. Er staat gewoon tot goede werken. Welke goede werken? Het betonen van de uitnemende rijkdom zijner genade. Het bekendmaken overheden en machten van de veelkleurige wijsheid Gods. Het verkondigen van de deugden desgene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Die goede werken. Welke het maar zijn mogen, maar met dat doel. Maar er staat niet geschapen in Christus Jezus tot goede werken, opdat wij die doen zouden. Want dan hebben we ineens weer een zeer actieve rol. Maar er staat, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Passiever kan het denk ik niet gezegd worden. Dat wil zeggen, ik heb geen passievere uitdrukking kunnen vinden. Wij zouden wandelen in goede werken. Zelfs het woord doen, wat toch zo voor de hand ligt, wordt niet gebruikt. Niet omdat we goede werken zouden doen. Dat zouden wij wel hoor. Maar als je dat woord gebruikt, dan wordt het zo'n kwestie van doen, weet je wel. Dan hebben wij christenen ineens toch weer zo'n doelgodsdienst. Maar we hebben geen godsdienst van werken. Juist niet. Wij hebben een van niet werken, maar geloven. En daarom is de apostel dus ook heel voorzichtig met zijn uitdrukking. Begrijpt u me goed? Het doen van goede werken wordt heus in de Bijbel genoemd. Ook in de brieven en ook door de apostel Paulus. Maar we zouden die termen niet... niet te veel beklemtonen. Waar het om gaat is gewoon dat God zelf die goede werken heeft voorbereid. En daar waar wij ons beschikbaar stellen in zijn dienst, zal hij ons leiden in die weg. En dus in die wandel waarover hier gesproken wordt. Wij zouden wandelen in gemeenschap met, verbonden met, deelhebbend aan en eventueel doende deze goede werken die hij voorbereid heeft. Niet de onze, zeker ook niet de werken die wij uitgedacht hebben of iets dergelijks. Integendeel, hij heeft een plan, hij heeft werken bepaald, hij geeft de richting aan, hij vindt dat bepaalde dingen gedaan moeten worden eventueel, en wij zouden ze dan ook inderdaad doen, zonder murmureren en tegenspreken. Dat is de volgende brief, en dan zegt de apostel dus gewoon doen. Doet alle dingen, welke dingen staat er niet bij? Leuk, hè? Alle dingen die hij voorbereid heeft. Die hij voor ons legt. Die we vanzelfsprekend zouden doen als we ons er niet tegen zouden verzetten. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Dat is het doel van onze zaligheid. En voor dat doel zijn we ook nu gezet in de hemel. Want die goede werken waarin wij zouden wandelen, zijn werken waarin God verheerlijkt zal worden. Niet ten overstaan of ten aanschouwen van de wereld, maar ten overstaan van de hemelse dingen. Overheden en macht in de hemel. Dat is waar het om gaat. Nou goed. Kom ik ook straks nog op terug. Want ik moet niet zo snel gaan. Wij waren nog maar bij vers 7. Dat moet nog maar duidelijk zijn. Het is het doel van Gods plan met ons leven. En dan staat er vers 8. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Let op, vooral op want. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof en dus niet uit ons, maar uit hem. Het is dan ook een gave, God staat er. En niet uit de werken, niet uit onze werken. Zodat we ook niks hebben om ons op te beroemen, enzovoorts. Dat wil zeggen, juist in vers 8 en 9 wordt er gewezen op de passiviteit waardoor wij met Christus zijn opgewekt en gezet in de hemel. Kijk, laat ik het eens anders zeggen. Sommigen vinden geloven moeilijk. Naar Bijbelse maatstaven echter is het het makkelijkste wat er is, want het is eigenlijk niks. Is zo. Wat zei Romeinen 4 ook alweer? Of was het 10? Soms ben ik de draad kwijt. Het was 10 vers 4, geloof ik. Weet ik veel. 4 vers 10? Wat was het? Heb je die discussie hier al eerder gehad, geloof ik, in welk vers het was. Doch degene die niet werkt... Ik stel altijd voor om dat eens op het tegeltje te zetten. En dat te verkopen op de evangelische boekentafel. Toch? Ja. Toch degene die niet werkt... Hoezo ben ik niet commercieel? Nou goed. Degene die niet werkt, maar gelooft. En verder hoef ik hem niet eens te lezen. Er staat dan, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Oké. Gaat het niet eens om. Waar het me nou om gaat, is dat werken en geloven dus tegenstellingen zijn. En dat staat hier ook. We zijn uit het geloof zalig geworden, vers 8 en vers 9, niet uit de werken. Hoezo dan is geloven moeilijk? Het is immers niks. Men hoeft niet iets te doen. Juist niet. De ellende is namelijk dat als een zondaar wat gaat doen, wat doet hij dan? Zie? Zondigen. En als een mens rijk van geest is, wat doet hij dan? Dan gaat hij denken. En als hij gaat denken, gaat hij denken tegen de gedachten Gods in. Want hij is een zondaar. Dus zei de Heer, zalig de armen van geest. Die denken weinig. Dat is wat het betekent, hoor. zijn is zo vindingrijk in het tegenspreken van het woord God. Dat is echt wat het betekent. Sommigen denken dat het betekent zalig zijn de zwakzinnigen. En dat fluit het uiteraard niet uit, maar daar gaat het niet specifiek over. Zalig zijn de armen van geest, precies. Die niet het woord Gods tegenspreken, maar gewoon aanvaarden zoals het komt. Alleen voor de moderne westerse mens is dat dom. Hoef je ook niks voor te doen. Kost geen energie, ook geen intelligentie, niks. Niettemin, dat is waar het precies om zou gaan. Geloven is namelijk niet iets doen. Er zijn mensen die verbieden zelfs anderen om tot geloof te komen. Dat mag niet, want dan doe je zelf wat, is de gedachte. En je mag niet zelf wat doen om behouden te worden. Maar geloven is niet wat doen. Het is een werkwoord, ja. Sommigen worden dan meteen al moe, dat weet ik wel. Maar het is een werkwoord. Maar dat is een taalkundige aangelegenheid. Geloven wil juist zeggen niet werken. Niet iets voortbrengen, maar integendeel passief ontvangen. Dat is het. En nadat men het ontvangen heeft, wordt men wel degelijk actief. Maar niet om eeuwig leven te ontvangen, maar doordat men eeuwig leven ontvangen heeft. Want met het ontvangen van het woord Gods ontvangt men het leven Gods. Maar daar hebben we het vorige keer over gehad. Zodra we ons hart openstellen voor het woord Gods, staat ons hart dus open, staat ons leven open voor de adem Gods. En daarmee voor het leven Gods. Want woord is leven. Dat is het idee. Van ons wordt verwacht ontvankelijkheid. Dat heeft met activiteit niks te maken, integendeel. Het is meer passief. En daar gaat het ook om. En daarom ook, waar de apostel in vers 8 en 9 over juist het passieve spreekt van het geloof, kan hij natuurlijk moeilijk ineens actief in vers 10 spreken over dat we ijverig zouden zijn in goede werken. Dat zegt hij op een andere plaats wel. De brief aan Timotheus bijvoorbeeld. Dat men ijverig zou zijn in goede werken. Zeker wel. Maar niet om eeuwig leven te ontvangen, maar integendeel als uitwerking van het feit dat we eeuwig leven ontvangen hebben. En de woordkeuze is hier in deze verse met opzet zo passief, opdat we goed ons zouden realiseren dat wij niet alleen uit genade zijn zalig geworden, maar bovendien ook dat het Gods genade is waardoor wij mogen wandelen in deze goede werken welke hij voorbereid heeft. En ik verzin het niet, want een halve bladzijde verder in mijn Bijbel zegt de apostel dat naar de genade die hij ontvangen heeft, hij de roeping heeft om onder de heiligen het evangelie te verkondigen. Ik kom er later wel uitgebreider op terug. Maar ik beschouw het als genade dat hij de Heer mag dienen, actief. En zo is het ook. Maar het begint met passief onderwerpen, namelijk aan het woord Gods. Vers 8 dan weer van Efeze 2. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Daar waar wij uit genade zijn zalig geworden, zijn wij ook geschikt om een toonbeeld te zijn van de uitnemende rijkdom zijner genade. Uit vers 7. En vers 7 zegt dat we geroepen zijn om zijn genade te demonstreren. God die genade via ons wil betonen. Wel nu, dat kan alleen waar wij uit genade zijn zalig geworden. En waar het van doen heeft met ons praktische leven, zoals er straks gezegd, kan ook dat alleen als wij in de praktijk uit genade leven. En om het dan meteen maar zo duidelijk mogelijk te stellen langs de andere kant, waar wij uit de wet leven, zijn we dus onbekwaam om God te dienen. Sterker nog, letterlijk is leven onder de wet dus eigenlijk helemaal geen godsdienst. Godsdienst in de echte betekenis van de term. De oorspronkelijke, laat ik het zo zeggen. Men zou God dienen onder het nieuwe verbond. En het werk wat God nu doet, is zijn genade betonen. Zijn genade geven aan ons, inderdaad. Maar ook zijn genade betonen aan alles wat in de hemel is, enzovoorts. En waar wij niet uit genade leven, waar genade een ondergeschikte rol speelt in onze levens, daar zijn wij inderdaad voor dat werk Gods onbekwaam. En waar wij voor het werk Gods onbekwaam zijn, hoeven we er ook niet op te rekenen dat God ons zal zegenen. Of dat hij ons zal gebruiken. Hij kan ons niet gebruiken namelijk. Het is een heel simpele zaak. We zijn bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. waar we dat niet willen, zijn we onbekwaam om dienaren Gods te zijn in het algemeen. Daar gaat het maar om. Niettemin, dit is het doel. Daartoe zijn wij niet alleen uit genade zalig geworden, maar daartoe leven wij ook overigens uit genade. Maar loop ik wat hard van stapel. Hier staat gewoon, want uit genade zijt gij zalig geworden. We hebben het dus niet verdiend. Het is geen verdienste onzerzijds. Dat klopt, het was ook niet uit werken, maar het was door geloof. En geloof is geen verdienste. Ongeloof is een verdienste. Het is zo, ongeloof berust op een activiteit van de mens die tegenspreekt. En geloof, zoals gezegd, is passiviteit. Gewoon, het wordt gezegd, oh, nou ja, dan is dat zo. Zie, gewoon ontvankelijkheid. Ongeloof is een activiteit. Als je dan praat over werken van de natuurlijke mensen, zou je in de eerste plaats moeten denken aan ongeloof. Dat is het eerste werk wat hij produceert. En op grond daarvan gaat hij ook verloren, overigens. Nou goed. Dus daarom zijn we uit genade zalig geworden. Daarom zijn we uit geloof zalig geworden. We zijn zalig geworden niet uit u, staat er. Dat niet uit u. Wat niet uit u? Zalig geworden, uiteraard, hè? Voor de verkeerde woorden, hoor. Zalig geworden. Als je die zinnen aanvult, want het probleem van deze tekst is erin gelegen dat die sprake is van een ellipsis, dat wil zeggen een weglating. Delen worden weggelaten omdat ze al duidelijk zijn, omdat ze al gezegd zijn. En dat geeft anderen de gelegenheid om dan andere termen in te voegen. En dus leest men dan, uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat, en voor dat vult men in het geloof. Geloof niet uit u, het is Gods gave. En dus zegt men, God moet je het geloof geven. Sorry, ja, we hebben niet zoveel tijd meer, denk ik. Nee, nog maar. Het duurt niet zo lang meer, hè? En goed, dus zeg ik het maar even heel vlug. Dus een duivelse leer. En bovendien bespottelijk. Dat zijn de meeste duivelse dingen trouwens, als je erover nadenkt. Maar goed, het is zo. Het is een bespottelijke leer. God spreekt tot je. En dan moet hij je ook nog geven dat je hem gelooft. Nou, dat is toch. Hè? Daar heb ik gewoon geen woorden meer voor. Wat moet je daar dan nog van zeggen? Dat is hoe ze naar school gaan. De juffrouw zegt 2 keer 2 is 4. En houdt ze ons voor. Enzovoort. En dan moet ze ons ook nog geven dat we dat geloven. Hoe moet ze zoiets doen? Hoe kan zoiets? Dat is volstrekt onzinnig. Toch, het kind ontvangt dat, daar komt het voor, dan luistert het voor naar de juffrouw en dus is dat zo, klaar uit. Moeilijker is het niet. Er hoeft niks voor gegeven te worden. Daar is niet kracht voor nodig om te geloven, er is geen activiteit voor nodig. Niks. En als u zegt, ja, maar er staat in de Bijbel dat geloof kracht is. Ja, het geeft ons de overwinning op al dat geredeneer van de wereld. Want het is kracht nodig om staande te blijven tegen al dat tegenspreken in de wereld waar we dagelijks mee geconfronteerd worden. Leuk hoor, zo'n communicatiemaatschappij, weet je wel, samenleving. Er komt van alles op je af waar je niet om gevraagd hebt. En je moet er nog een weerwoord tegen hebben ook nog. Om als gelovigen te kunnen staande blijven, is soms de gedachte. In de praktijk valt het wel mee, maar goed. Maar dat is het idee. Geloof hoeft niet gegeven te worden. Integendeel, geloof, daar is de mens van nature toe in staat. Ik zeg altijd, een kind kan geloven. Een volwassene ook, maar die is er gewoon te hoogmoedig voor. Juist omdat het passiviteit is. Geloof is namelijk passiviteit en daarmee onderwerping. En volwassenen zijn dikwijls te hoogmoedig om zich aan een ander te onderwerpen, eventueel ook om zich aan God te onderwerpen, dus beginnen ze tegen te spreken. Dat is de ellende met kleine kinderen, op een gegeven moment krijgen ze een leeftijd, dan gaan ze tegenspreken. Dan zie je toch dat zondaren zijn. Maar van nature, hoewel het zondaren zijn, geloven ze, daar beginnen ze allemaal mee. Gewoon geloven. Er is niks moeilijks aan. Is in een positie van afhankelijkheid, een onderwerping, een ontvankelijkheid, gelooft de mens. Later wordt het dikwijls anders. En dus zei de Heer, indien gij niet wordt als een van deze kinderen, enzovoorts. Die spraken tenminste niet tegen. Nou ja, nog niet, denk ik dan. cynisme. Maar dat is het, hè. God hoeft je geen geloof te geven. Dat is niet iets, dat kan niet gegeven worden. Als een mens van nature ergens toe in staat is, is het juist geloven. Een mens moet gewoon zijn mond houden, moet niet tegenspreken tegen God, enzovoorts. Maar dat is ongeloof. En dus gewoon ontvangen wat God geeft, dat is niet geloof, maar dat is zijn woord, dat is zijn leven, dat is zaligheid, dat is genade en hoe het maar heten mag. En onder ons gezegd, als God je wat geeft en je neemt het niet aan, dan is dat sowieso al onbeschoft. Toch? En als je dan ook nog durft te zeggen, ja, maar God moet bij wijze van spreken in mijn zakken steken, of in mijn hand leggen en dan mijn hand dichtknijpen en dan zorgen dat ik het niet meer laat vallen, dat is nog onbeschofter. Nou, dan heb ik het wat sterk gezegd. Hè? Dus niet persoonlijk bedoeld, uiteraard. Maar gewoon, wanneer we die dingen objectiveren, gewoon vanaf afstand, met gezond verstand, in alle eerlijkheid bezien, dan is dit de conclusie. Bovendien, dat hier zou staan dat geloof Gods gave zou zijn. Geloof niet uit u, het is Gods gave, zo leest men het dan. Dat is al lang tegengesproken, want het Nederlands staat weliswaar een dergelijke lezing eventueel toe. De context niet hoor, en de Bijbel ook niet. Maar puur de zinsconstructie staat dat in het Nederlands wellicht weliswaar toe. Maar de Griekse constructie van de zin staat het niet toe. En aangezien elke theoloog acht wat Grieks te lezen, mag hij dus nooit meer zeggen dat hier staat dat geloof gave Gods is. Maar juist van hen heb ik het gehoord. Nou, laat me zitten. Nee, zaligheid. Het zalig worden is door het geloof. Het is niet uit u. Het is Gods gave. Het is niet uit de werken, opdat niemand roemen. Dus uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof zijt gij zalig geworden, niet uit u zijt gij zalig geworden, het is Gods gave dat gij zalig geworden zijt. En het is niet uit de werken. Leuk hoor, 5 keer. Ik zat altijd voor geestelijke dingen, ja. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Wij hebben niks om in te roemen, integendeel, wij zijn passief geweest. God heeft ons gewoon gegeven wat hij ons wilde geven en we hebben niet geprotesteerd. Dat is het idee. Dat is geloof. Zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Wel als die mensen niet protesteren. Maar gewoon aanpakken. Vanzelfsprekend. Is er niks aan de hand. Was het maar zo dat niet gepredikt werd vanaf de kansel dat het niet mocht. En deze keer heb ik dat zelf meegemaakt zelfs. Er werd gewoon gezegd. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Ik dacht, nou zou je het hebben. En er werd meteen achteraan gezegd, maar dat betekent niet dat je het ook mag aanpakken. Nou. Hè? Dat zijn woorden van de duivel, ja. Die het werk Gods tegenstaat. Die de mens leert tegen te spreken. Enzovoorts. Want als het dat niet betekent dat je dat mag aanpakken, wat betekent het dan wel? Dat God je wat lekkere dingen voor de neus houdt om je te treiteren, dus. Hier is iets wat je graag wil hebben, maar wagen niet je hand uit te steken. Dat is een vorm van martelen. Toch? Nou goed, laat ik het er maar niet verder over hebben. Zo zit het dus niet. Bovendien, wat voor zin heeft het als God geloof moet geven, als tegelijkertijd alle Bijbelse profeten, evangelisten en apostelen prediken dat de mens tot geloof moet komen. Hem uitnodigen, zal ik maar zeggen. Ze dwingen in te komen, of hoe dat bij gelegenheid maar genoemd mag worden. Beginnende bij Mozes, alle profeten van het Oude Testament door. Wat voor zin heeft dat? Dat het woord God zo tot ons komt, enzovoorts, terwijl de mens niet kan geloven, en sterker nog, terwijl de mens niet mag geloven, zoals sommigen zeggen. Toch? Vindt u het vreemd dat zoveel zich daarmee van die God afkeren? Maar dat is niet de God van de Bijbel, integendeel. God van de Bijbel is degene die uit zijn barmhartigheid, uit de uitnemende rijkdom zijner genade geeft. Zaligheid. Gratis cadeau en geheel voor niets. Nou ja, dat was Romeinen 3 feitelijk. Maar dat is wat het is. Uit genade zalig geworden. Deel gekregen. We hebben deel gekregen. Niet uit onszelf. Maar gewoon als, omdat het de gave Gods was. Aan het leven, de roeping, de erfenis van Christus. Dat is wat hier gezegd wordt. En dan hebben we inderdaad niks om ons op te beroemen. Als je ergens in beroemen wil, dan ga je maar onder de wet leven. Maar het leidt niet tot zaligheid. Dus waar zou je in beroemen? In Christus zouden wij roemen. Dat is ook wat uitdrukkelijk vermeld staat. Hè? Dat uw roem niet zou zijn in mensen enzovoorts. Maar we zouden roemen in de Heer. Wie roemt, roemen in de Heer. Uiteraard, natuurlijk. En het zij verre van mij om te roemen in iets anders dan... Want ik sla even een bladzijde terug. Dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus... door welke de wereld voor mij gekruist is en ik der wereld. Enzovoorts. Dat is vers 14 van Galaten 6. Voor zover het uitwerkend was, waren het de werken van de Heer. Maar in ieder geval niet de onze. Voor zover het uit iemand was, was het uit hem... uit zijn werk, meer nog trouwens, uit zijn geloof. In de Statenvertaling gelukkig nog terug te vinden. Uit het geloof van Jezus Christus zijn wij zalig geworden. En niet uit onszelf, inderdaad. En wat van ons verwacht wordt, is dat we inderdaad dat wat uit onszelf is zouden opgeven. En ons zouden onderwerpen aan de Heer en aan zijn woord. Dat is het. Er valt hier in deze wereld geen eer mee te behalen, maar daar valt wel eer mee te behalen in verband met overheden en machten in de hemel en in verband met de openbaring van zijn koninkrijk straks. Want dan zullen we delen in zijn eer en heerlijkheid. En daar zouden we onze hoop op stellen. En zo waren wij in vers 8 en 9 van Efeze 2... waar niet alleen maar staat, uit genade zijt gij zalig geworden enzovoorts, maar er staat, want. Want, uit genade zijt gij zalig geworden. Hetgeen uiteraard terugslaat op vers 7. Want God heeft ons met Christus gezet in de hemel, opdat hij zou betonen de rijkdom zijner genade. Door ons en aan ons. En daartoe zijn wij uit genade zalig geworden. En dus niet uit werken, maar door geloof. Het was niet uit ons, en dus uit werken. Maar integendeel, het is Gods gave. Hetgeen synoniem is gewoon met het is Gods genade. Waarna vers 9 hetzelfde nog een keer zegt. Maar je zou zeggen, volkomen overbodig. Niettemin, vers 9 vormt de inleiding tot vers 10. Vers 9... pakt die voorgaande versen als het ware bij elkaar en zegt, we zijn zalig geworden niet uit de werken. Maar eigenlijk moet ik het anders lezen. Eigenlijk moet ik lezen, niet uit de werken. Kijk, dat het niet uit ons was, dat stond al in vers 8. En dan onbeklemtoond. Hè? Door het geloof, niet uit u, het is Gods gave. Maar dan nog een keer dat uit. Niet uit de werken, maar nou met de klemtoon erop. Hetgeen automatisch impliceert dat er nou een zin moet komen... waarin hetzelfde staat, maar nou met een ander voorzetsel erin. Niet uit de werken, maar dan vers 10, maar tot de werken. Heb je dat? Dat is de hoofdgedachte van vers 9 en 10. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel, niet ons maaksel. Niet het resultaat van onze arbeid. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen door God uiteraard. Geschapen in Christus Jezus, dus verbonden met Christus Jezus. Geschapen in hem, deelhebbend aan Christus Jezus. En dan... tot goede werken. En dat is de hoofdgedachte. Niet uit de werken, maar tot goede werken. En dus, dat betekent dus dat er weliswaar sprake is van goede werken... in verband met de gelovigen, in verband met de gemeente... in verband met onze bedeling. Goede werken, die, waarmee men inderdaad God zou dienen. Maar het is niet zo dat men uit goede werken zalig zou worden. Het is zo dat men tot goede werken zalig zou worden. Met andere woorden, men zou niet goede werken doen om daardoor zalig te worden, maar men zou zalig worden om daaruit vervolgens, sinds men zalig is, en op grond van die zaligheid, zou men deze goede werken doen. Dat is waar het om gaat. En die gedachtegang sluit natuurlijk volstrekt aan bij bijvoorbeeld Romeinen 3, waarvan de natuurlijke mens gezegd wordt dat hij onnut is geworden, dat hij is afgeweken, dat er niemand is die goed doet, daar is ook niet tot één toe. Hoezo zou de natuurlijke mens dan goede werken kunnen doen? Goede werken naar Gods normen dan, hè? Die door God als goed beoordeeld zouden worden. Dat is een volstrekte onmogelijkheid. Maar wat in dit gedeelte, vanaf vers 1 tot en met vers 10 uiteengezet wordt, is dat wij juist nieuw leven hebben ontvangen, opdat wij vervolgens zouden kunnen wandelen in deze goede werken die God voorbereid heeft. En nogmaals, als ik dan vraag, welke zijn die goede werken, wat zijn dat voor werken dan? Dan zijn het die werken tot betoning van de uitnemende rijkdom zijn genade, uiteraard uit vers 7. God zou namelijk een werk doen in onze dagen. Hij wil daar ons voor gebruiken. En hij geeft ons dus genade, opdat wij in zijn werk en dus in zijn dienst betrokken zouden zijn. En dat impliceert genade dus eerst om eeuwig leven te ontvangen, maar dat kan nooit een doel zijn in zichzelf. Dat zeg ik altijd, hè. Het feit dat mijn leven heeft ontvangen kan nooit een doel zijn. Sterker nog, wij zijn begonnen met geboren te worden, en dus kan het nooit een doel zijn, want doel is juist een einde. Het begin is dat we leven ontvingen. Daarna vragen we ons af, want het hoort tegenwoordig zo, vragen we ons af, waartoe zijn we hier? Wat is het doel van ons leven? Enzovoorts. Hè? En de natuurlijke mens kan dat nooit vinden, als hij eerlijk is. En dat vind ik wel een beetje vermakelijk eigenlijk. Toch? Hij is hier, vraagt naar het doel ervan, waarmee je meteen vaststelt, overigens, dat er kennelijk iemand is geweest die hem dan het leven gegeven heeft. Want die moet dan het doel bepaald hebben. Toch? Anders hoef je niet te vragen naar de zin of naar het doel van het leven als zodanig. Maar niettemin, het leven ontvangen, dat is niet een doel. Men ontvangt het leven opdat men via dat leven en door te leven een bepaald doel zou bereiken. Dat is de gedachte. En zo is met eeuwig leven precies hetzelfde. Onze wedergeboorte is niet een doel. Onze wedergeboorte is het middel om het doel te bereiken. Door wedergeboorte ontvingen wij leven dat inderdaad in staat is om God te dienen. En sinds wij dus dat leven ontvangen hebben, zouden wij God dienen. En hem dienen wil zeggen dat wij bijdragen in zijn werk. Zodat de eerste vraag dan vervolgens is, wat is dan het werk wat God nu doet? En als men dat niet vragen wil, zal men nooit verstaan wat het doel van God is met onze levens. Hebben jullie? Ik bedoel dit te zeggen, er zijn velen die wel aan God vragen wat zijn doel is met ons leven, maar ze willen absoluut niet horen wat dan eigenlijk het werk Gods is. Nu, in onze dagen. Ze zijn namelijk niet geïnteresseerd in God, ze zijn alleen geïnteresseerd in zichzelf. En hopen dat God ook geïnteresseerd is in henzelf. En mocht hij dat niet zijn, kan misschien via het gebed Gods interesse worden opgewekt. Ik bedoel het heel netjes te zeggen, maar zoals ik altijd zeg, als je het kort vertelt, dan ja, dan klinkt het zo bot, hè? Maar niettemin is het dat, hè? Velen denken dat men door God aan te spreken, door tot hem te bidden, dat men zodoende God zou moeten interesseren voor zichzelf en voor het eigen werk. Maar dat is de omgekeerde wereld. Toch, God doet een werk en hij probeert ons te interesseren voor zijn werk. En dat niet alleen, hij maakt ons ook bekwaam, met de term uit 2 Korinther 3 dan maar, hij maakt ons ook bekwaam om aan dat werk bij te dragen. En dat is waar het hier om gaat. En dat doet hij uit zijn genade, want van nature zijn we onbekwaam. zoals uiteengezet dan in ieder geval in dat stukje van Romeinen 3. Hier feitelijk ook, want hier staat: we waren dood door de misdaad en de zonde in welke wij eertijds gewandeld hebben. Het was niet anders. We maakten deel uit van een oude schepping die nu eenmaal gecontroleerd wordt door de duivel. En daardoor waren we onbekwaam. Dood voor God. Onmogelijk om in gemeenschap met hem te leven, laat staan dat we in zijn dienst betrokken zouden zijn. Dat is een volstrekte onmogelijkheid. Maar hij heeft ons leven gegeven, heeft ons zijn woord gegeven, heeft ons daarmee leven gegeven, opdat wij dat leven wat wij nu hebben inderdaad aan hem ter beschikking zouden stellen. En het resultaat daarvan is dat onze van nature zondige lichamen ineens gebruikt worden tot zijn eer en in zijn diensten, dus in zijn werk. Dat zijn goede werken uiteraard. En waar zijn werk in onze dagen eruit bestaat, dat hij alles wat in de hemel is aan zich wil onderwerpen. Maar dat hebben we besproken naar aanleiding van Efeze 1, vers 10. Is het dus zo dat onze goede werken werken zouden zijn die bijdragen aan dit werk Gods. Die daar deel van uitmaken, om zo te zeggen. Daarom zijn het ook niet zozeer onze goede werken, maar het zijn de werken die hij voorbereid heeft, die hij gereed gemaakt heeft en ons voorlegt als het ware. Omdat wij daarin wandelend inderdaad deel zouden hebben aan het werk Gods nu. En het werk Gods is dat zijn heerlijkheid bekendgemaakt wordt in de hemel. Natuurlijk, en voor zover het werk Gods dus is de verzameling van die gemeente waardoor dit gebeurt, betekent het ook dat eventueel wij het evangelie bekendmaken aan de buurvrouw dus weer, hè? Hier op aarde. Maar dat is niet het doel, ook dat is het middel. Het doel van Israël straks in de toekomst is inderdaad de prediking van het evangelie aan alle volkeren, ter vestiging van het koninkrijk van Christus over alle volkeren en over heel de aarde. Dat is waar, dat wordt ook uitdrukkelijk als doel gesteld. Maar voor zover nu in onze dagen het evangelie gepredikt wordt in de wereld, is dat niet het doel. Het moet wel gebeuren, maar het is niet het doel, het is het middel. En in onze dagen helaas wordt dikwijls middelen en doelen met elkaar verward. Dat wil zeggen, het doel raakt men uit oog en het middel blijft bestaan. En het middel wordt tot doel verheven. Zo mist vaak. In alle takken van de samenleving is dat zo. Nou goed, ga ik me verder niet op in. Dat is trouwens mijn afdeling ook niet. Maar waar het er maar om gaat in ieder geval, is dat het doel van onze levens zou zijn het wandelen in deze goede werken. Wel degelijk dus goede werken. En voor degene die in de pauze tegen me zei, maar er staat toch in de Bijbel dat God het een en ander in ons moet bewerken, moet ik u zeggen, ja, dat is waar, God zou het een en ander in ons bewerken, maar niet geloof. Geloof kan niet bewerkt worden. Het is namelijk niks, kan dus ook niet bewerkt worden. Het is immers niks. Maar er zou wel wat bewerkt worden, maar er staat in de volgende brief. In Filippenzen staat dat. Filippenzen 2. Maar daar gaat het voor een deel over andere dingen. Laat ik het zo zeggen. In Efeze gaat het over de zaligheid in het algemeen. Namelijk het feit dat wij wedergeboren worden enzovoort, nieuw leven hebben ontvangen. En vervolgens dat dat leven ook geleefd zou worden. In Filippenzen 2 gaat het ook over zaligheid, maar nu meer over het andere deel ervan. Het deel namelijk wat wij geneigd zijn aan te duiden als ons loon, onze erfenis, onze heerlijkheid of wat er maar wezen mag. Hetgeen we in de toekomst alsnog zouden ontvangen in elk geval. Maar dat wordt net zo goed zaligheid genoemd, omdat het van God komt. En omdat het uit genade tot ons komt. En dan staat er in vers 12 van Filippenzen 2, alzo dan mijn geliefde, gelijk gij te alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet in mijn aanwezigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezigheid, werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. Bewerk uw eigen zaligheid. Bewerk de zaligheid van uw zelf, van uw ego. Bij voorkeur lees ik dan: bewerk de zaligheid van uw ziel, want dat is wat het is. Bewerk de zaligheid van uw ziel met vrezen en beven. Maar dat is een zaligheid niet zozeer de wedergeboorte als zodanig, maar veel meer dan dat. Het gaat om het loon wat wij in de toekomst zouden ontvangen voor de goede werken waarin wij gewandeld hebben. En dat heet net zo goed zaligheid. Het heet niet verlossing, maar het heet wel zaligheid. Nou goed. En dan staat er, werkt u zelf zaligheid. Werkt de zaligheid van uzelf. Met vrezen en beven, uw persoonlijke zaligheid dus. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. En dat naar zijn welbehagen en niet naar ons welbehagen. Het hele idee is dus dat in de eerste plaats deze dingen gezegd worden tot gelovigen. Dus een brief aan Filippenzen, dat zijn al heiligen, gelovigen, of hoe het maar heten mag, wedergeboren mensen. En tot hen wordt gezegd, werkt u zelf zaligheid. Waren ze dan nog niet zalig? Jawel, in de zin van wedergeboorte wel, maar in de zin van dat ze een vol loon zouden ontvangen, niet. Nog niet. Niemand niet zelfs. De Filippenzen niet, wij ook niet. En dus wordt het alle gelovigen gezegd, werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. Want, staat er, hoezo vrezen en beven? Want het is God wiens maaksel wij zijn, Efeze 2 vers 10. En door wie wij gemaakt zijn of geschapen zijn tot goede werken. Komen ze al. Het is God, Filippenzen 2 vers 13, die in u gelovigen, in u die het leven van Christus hebt ontvangen, die in u werkt bij de het willen en het werken. Dat wil zeggen dat in de eerste plaats hij in ons bewerkstelligt de wil om bepaalde dingen te doen. En daarna geeft hij ons de mogelijkheid, kracht, of hoe het maar heten mag, de bekwaamheid. Maar goed, de mogelijkheid om dat werk ook inderdaad uit te voeren. Dat is wat er staat. Hij bewerkt in ons de wil om iets te doen. En hij geeft ons daarbij ook de mogelijkheid, vanzelfsprekend, anders heeft het geen zin, de mogelijkheid om het te doen in de praktijk. En dus zegt het volgende vers, vers 14, doet alle dingen, welke dingen? Die hij in ons bewerkt uiteraard. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. En murmureren is het woord wat in de Bijbel speciaal gebruikt wordt voor het tegenspreken tegen God. U weet wel, het volk wil niet de dingen doen die God wil dat ze doen. En dat heet dan murmureren. En wij zouden niet murmureren, wij zouden het voorbeeld van het verkeerde voorbeeld dus van Israël niet volgen. Dat is meer 1 Korinthe 10 waar het uitgebreid besproken wordt. Maar het gaat erom dat hij in ons werkt beide het willen en het werken. Maar niettemin wordt de verantwoordelijkheid voor het een en ander bij ons gelegd. Werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven? Hoezo vrezen en beven? Omdat het een heel serieuze aangelegenheid is. De gedachte is namelijk dat God in ons werkt. Iets doet. Hij werkt in ons in de eerste plaats een bepaalde wil, zodat onze wil de zijne is en de zijne de onze. En daarna vervolgens geeft hij ons de mogelijkheid ook om die wil uit te voeren. Dat is gewoon zo.
Dat zijn de gaven.
Dat zijn de gaven. Ja, God, dat vind ik nog heel mooi dat u dat zegt, Omari. Want dat zijn de gaven, precies ja. Die gaven des geloofs uit Romeinen 12 enzovoorts, dat zijn deze. Sommigen denken dat een gave bestaat uit dat je iets kunt. Dat je een kunstje kunt, of zoiets, hè? Maar dat is het niet. De gave die God ons geeft, die genade die hij ons geeft, is dat hij zijn werk in ons volbrengt en daarmee ons geeft ook een zekere verantwoordelijkheid. De gave bestaat niet primair uit een bepaalde kwaliteit, uit een bepaalde aanleg of mogelijkheid als zodanig. De gave bestaat uit de verantwoordelijkheid die hij op ons legt. En daaruit, of daaronder, kunnen wij hem dienen. En dat is als gave te beschouwen, want het is genade. De Heer legde op de apostel Paulus de verantwoordelijkheid om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen onder de heidenen. Dat is Efeze 3. Voor zover we het er nog niet over gehad hebben, komt dat dus nog. Nou, dat is de gave. En hij zegt dus, mij is uit genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. De mogelijkheid als zodanig om dat te kunnen doen, dat was niet de gave. De gave was dat de Heer hem daarin aanstelt. Om inderdaad dat te mogen doen in de dienst van God. Wellicht met alle lek en gebrek, zoals het in het Nederlands zo fraai heet, maar daar gaat het niet om. Begrijp je dat? Maar ik ben er stellig van overtuigd, want het is makkelijk dat ik over Paulus kan praten. Ik ben er stellig van overtuigd dat de apostel Paulus, nadat hij tot geloof kwam, maar waarschijnlijk al daarvoor, de wil had om God te dienen. Ik zeg waarschijnlijk, omdat dat denk ik geen punt van discussie is nu. Hij wilde God dienen. En God heeft hem daarin de weg gewezen. Maar als je God moest dienen door het evangelie te prediken, dan had hij toch wel even wat huiswerk nog. Want hij was toch alle jaren van zijn leven tot op dat moment misleid geworden. En hij beschouwde zichzelf als ongelovig en onwetend. Toen kwam hij tot geloof. Toen begon hij meteen te prediken in de synagoge. Dat weet hij toch hoe dat ging, hè? In Damascus enzovoort. Later probeerde het in Jeruzalem. En er kwam inderdaad niet zoveel van terecht. Toch? Waarom niet? Kon hij het niet dan? Nou, normaal gesproken had hij het moeten kunnen, maar dan had hij toch eerst zich op de hoogte moeten stellen van het werk Gods in onze dagen, van de Bijbelse boodschap enzovoorts. Begrijp je wel? Dus de man werd naar huis gestuurd om zijn kwaliteiten te ontwikkelen enzovoorts. Maar het was de Heer zelf ongetwijfeld die dat verlangen in hem gelegd had om inderdaad hem te dienen. En toen liep Paulus een beetje tegen de muur, bij wijze van spreken. Het ging allemaal niet zo geweldig goed, enzovoorts. Hij moest zelfs helemaal terug naar huis. Dat is niet verkeerd trouwens, anders kon hij later gedacht hebben dat hij toch wel mooi geregeld had. En dat hij maar mooi, gezien zijn opleiding in het Jodendom, bekwaam gemaakt was om de Heer te dienen, enzovoorts. Dat kon hij dus wel vergeten. Hij moest naar huis, er kwam namelijk niks van terecht. En hij heeft thuis inderdaad zijn, zijn achterstallige onderwijs, zal ik maar zeggen, heeft hij moeten inhalen. Heeft een persoonlijke hervorming moeten doormaken, want daar komt het op neer. En daarna kon hij als tweede man met Barnabas mee op zendingsreis. Jaren later pas, enzovoorts. Hè. Maar de genade die God hem gaf, de gave die God hem was om hem te dienen. Maar daarna moest hij wel zonder murmureren en zonder tegenspreken zijn eigen zaligheid en dus ook de kroon die hij zal ontvangen, 2 Timotheus 4, bewerken. En heeft in alle geduld en alle onderwerping aan de Heer inderdaad zijn werk moeten doen in afhankelijkheid van die Heer enzovoorts. Dan kun je zeggen, dat zijn werken die hij gedaan heeft. Dat is ook inderdaad zo. In de praktijk kun je ook zeggen, dat het was een onderwerping aan de wil van God, die in hem werkte, beide het willen en het werken. En waar de apostel Paulus zelf over zijn eigen bediening spreekt, daar doet hij dat in zwakke termen, want hij zegt steeds, ik ben eigenlijk onwijs. Ik ben zwak, bovendien. Als je zegt dat ik zwak ben, heb je volkomen gelijk. Als je zegt dat ik niks voorstel, schrijft hij aan de Korintiërs bijvoorbeeld, heb je volkomen gelijk. Maar, zegt hij, dat is nou net het geheim van een geestelijk leven. Dus het geheim van het leven van Christus feitelijk. En daarom zegt hij, roem ik in mijn zwakheid. En weer zegt hij dan, dus ben ik onwijs. Maar goed, hè? Want het is volkomen bespottelijk zoiets. Ik roem in mijn zwakheid. Hij zegt, ik roem niet in wat ik kan, ik roem in wat ik niet kan. En ik kan niet veel. En als ik dan toch wat doe, dan kan het alleen maar zijn uit de kracht van de Heer. En dus zegt hij, ik roem in mijn zwakheid. Want als ik zwak ben, ben ik machtig. Nou, dat is het verhaal. Hetgeen dus betekent dat de Heer het doet. En dat het niet gaat om onze ontwikkeling in de eerste plaats, om onze plannen, om onze op onze natuurlijke aanleg, daar gaat het allemaal niet om. Het speelt een rol mee, maar dat is niet het eerste. Het eerste is die van onderwerping aan de Heer. En die legt in de eerste plaats het een en ander in ons hart, vanzelfsprekend. En het gevaar is alleen dat wij dat tegenspreken.